Goedemorgen allemaal. Even een slokje water hoor. Wat een leuke gemeente zijn jullie. Prachtig gebouw. Is dit jullie eigen gebouw?
Ja.
Jongen, hé. Dat hebben jullie goed voor elkaar gekregen. Niet alleen warm, maar ook lekker modern en jong en oud samen. Ziet er echt goed uit. Mooi. Fijne dienst zo, of niet?
Amen.
Prachtige getuigenis over de Dominicaanse Republiek. Mooi, een gemeente die in beweging is, die tot zegen wil zijn voor mensen. Supermooi beeld van Robin, even tussendoor. Prachtig lied van onze zuster. Te gek. Robin en Tjitske komen inderdaad uit de VEZ. Maar we hebben elkaar niet heel veel meegemaakt meer daar, hè? Toen ik kwam, dachten ze echt, nu moeten we wegwezen. En toen zijn ze hierheen gegaan. Maar goed, ik voel me toch wel erkend, want nou ja, via Robin ben ik dan toch wel weer hier gekomen. Dus heel leuk om vanmorgen in Hoogeveen te zijn. Neem me niet kwalijk, ik kom ook wel eens in Hoogeveen. Ik vergeet het altijd. Ik denk altijd, pas op, niet naar Hoogeveen of niet naar Heerenveen, altijd naar de goede veen. Maar dit is Heerenveen, ja. Oké, ja toch Heerenveen? Ja, Heerenveen. Ik heb de Bijbel meegenomen, dat is ook, komt ook goed uit. En ik wil met je lezen een heel klein stukje eerst uit... waar gaan we beginnen? We beginnen in 2 Samuel 3. Klein stukje. Over de jonge Samuel. Bekend stukje, maar toch bijzonder mooi. Daar staat de jonge Samuel diende dus de Heer onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer. En er braken geen visioenen door. En op een zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden. Hij kon bijna niet meer zien. En Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer, bij de ark van God. De godslamp was bijna uitgedoofd. En toen riep de Heer Samuel. Ja, antwoordde Samuel. En hij liep snel naar Eli toe. En hij zei, hier ben ik. U hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, nee, ik heb je niet geroepen. Ga maar weer lekker slapen, jongen. En toen Samuel weer lag te slapen, toen riep de Heer hem opnieuw. Samuel! En hij stond op. En hij ging naar Eli en hij zei, hier ben ik. U hebt me toch geroepen? Maar Eli zei, nee, ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen. Samuel had de Heer nog niet leren kennen, want de Heer had ze niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. En opnieuw riep de Heer Samuel, voor de derde keer. En Samuel stond op, ging naar Eli en hij zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? En toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. En hij zei tegen Samuel, ga maar weer slapen. En wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden, spreek Heer, want uw dienaar luistert. En Samuel, die legde zich weer te slapen. En de Heer kwam bij hem staan. De Heer kwam bij hem staan, zo mooi hè, zo intiem, zo persoonlijk. En hij riep net als de vorige keren, Samuel, Samuel. En Samuel antwoordde, spreek Heer, want uw dienaar luistert. En toen begon de Heer tot hem te spreken. Prachtig. 1 Korinthe 3, lees ik ook een klein stukje uit. Moet ik harder praten? Heb ik net afgeleerd om altijd zo te bulderen. En moet ik weer harder praten? Dat is ook wat. Mooi, dat is een goed compliment. 1 Korinthe 3. Maar broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen. Ik sprak tot mensen van deze wereld, tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus. Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel, want daar was u niet aan toe. En ook nu nog niet, want u bent nog altijd gebonden aan de wereld. Tot zover. Twee verhalen. Misschien ook wel twee categorieën mensen die we vinden in de wereld van de kerk. Nou, als ik zo nadenk, denk ik, nou, misschien is er nog wel eentje. De eerste categorie waar ik niet direct aan dacht, dat zijn misschien wel mensen, je bent hier als gast. En je hebt nog nooit een keuze gemaakt om met de Heer Jezus te leven. Nou, dan hebben we zoveel mooie liederen gezongen. Dat de Heer je schuilplaats wil zijn. Dat Hij je wil omarmen. Dat Hij als een vader is die naar je toe rent. Je bent van harte welkom in het gezin van de Allerhoogste God. Hier in Heerenveen. Mooi, hè? Ja. En dan zijn er misschien nog twee categorieën mensen. En die horen allebei bij het gezin van God. En dit kan best confronterend zijn. Die ene categorie mensen, die is geboren in Christus. Een wedergeboorte noemen we dat met een mooi woord. Maar je bent misschien nog nooit opgegroeid in het geloof. Je herkent je misschien wel een klein beetje in dat beeld wat Paulus beschrijft in 1 Korinthe 3. Broeders en zusters, ik kon tot jullie niet spreken als tot geestelijke mensen. Ja, je hoort wel bij de club, maar ik zie er zo verdraaid weinig van, zegt Paulus. Je bent altijd een baby gebleven in het geloof. Best heftig eigenlijk, hè? Dat is die ene groep. En die andere groep, dat zijn mensen die zijn geboren in Christus. En die maken ook een gezonde geestelijke ontwikkeling door. En toen ik daaraan moest denken, dacht ik aan de jonge Samuel. Die daar heerlijk in de tempel van de Heer is. En daar ook overnacht. En hij heeft een mentor, Eli. En hij groeit op. En al op jonge leeftijd weet hij zich niet alleen maar geborgen onder de vleugels van de Heer. Maar wordt hij ook een instrument in de handen van de Heer. Prachtig. Hoe jonge mensen opgroeien en vrucht gaan dragen voor de Heer. Maar stel je nou eens voor, je bent geboren, maar je groeit daarna nooit. Ik ben vader van 4 kinderen. Boas, Jael, Tirsa en Micha. En Micha is nu 6 jaar en hij blijft toch altijd een beetje onze kleine. Boas is inmiddels 15 jaar, is echt zijn grote broer. En iedereen in ons huis, we vinden Micha allemaal best wel schattig. Micha is klein, maar het valt wel op, Micha die wordt wel steeds groter. En dat is ook de bedoeling. Moet je toch eens voorstellen dat er een baby geboren wordt en die blijft altijd maar baby. Ja, er zijn hier misschien sommige moeders die vinden dat niet erg. Want die kunnen geen afscheid nemen van die babyfase. Hè? Zeker wanneer je weet, dit is de laatste in het gezin. Die mag altijd klein blijven. Maar toch is het niet echt gezond. Hè? Is niet echt gezond. Stel dat Micha nog altijd een baby was. Dan zouden wij toch echt met hem naar de dokter gaan. En zeggen, dokter, er is echt een probleem. Onze baby is heel schattig, maar het is eigenlijk niet zo normaal dat hij nog steeds baby is. En als die dokter zou zeggen, joh, geen probleem, dat is mijn kinderen ook overkomen. Dan zou ik toch voor een second opinion gaan. Dan zou ik naar een andere dokter gaan. Sterker nog, ik zou de wereld rondreizen tot en de Timbuktu toe. Omdat een baby die niet groeit, dat is een schattige, maar ook ongezonde baby. Ik zou me zorgen maken als vader. En de zorgen die ik zou hebben, dat is eigenlijk de zorg die Paulus hier ook beschrijft. Kinderen in Korinthe die eens zijn geboren in Jezus, maar ze groeien niet. Ze hadden al lang aan vast voedsel moeten zitten, maar ja, ze zijn schattig. En ze schuilen bij de Heer en ze zijn deel van de familie van de Heer. En ze kennen de warmte van de omgeving van de Heer. Alleen ze groeien niet. Ze leren niet op benen te staan. En dat is een groot probleem. En het is een probleem wat heel reëel is, ook in de wereld van de kerk, zegt Paulus. Er wordt wel eens gezegd dat de jongeren die kunnen altijd leren van de ouderen in de kerk. Ja, in de ideale wereld is dat wel zo. Maar in de praktijk is dat niet altijd zo. En Paulus die adresseert dat probleem. Die zegt, er zijn grijze baby's in de kerk. Snap je wat ik bedoel? Gek, hè? Er zijn mensen die misschien al wel 20 jaar geleden zijn geboren in Christus, maar ze zijn altijd baby gebleven. En er zijn ook jonge tieners die zo jong als ze zijn, opstaan voor de Heer en vrucht gaan dragen. In de ideale wereld zijn de ouderen ook de vaders en de moeders in het geloof. En zo hoort het ook te zijn, maar in de praktijk is dat niet altijd zo. En de bemoediging die ik vanmorgen voor je heb, dus niet de aanklacht en niet het wijzen met de vinger en niet op strenge toon, maar de bemoediging is, hey, laten wij als kinderen van God doorgroeien in ons geloof. Laten wij sterk worden in de Heer. Hoe jij hier ook zit, ik wil echt tegen je zeggen, er is meer voor jou beschikbaar. Durf je dat te geloven? Amen. Er is niet alleen een verleden waarin je misschien hele mooie dingen met de Heer hebt meegemaakt, maar er ligt ook een toekomst voor je klaar waarin je in dat grote plan mag stappen wat God voor je heeft. Ja, denk je misschien, maar Olaf, jongen, jij kent mijn bekering niet. Ik heb echt prachtige dingen meegemaakt. Ik ben echt uit de grote ben ik door de Heer opgevist en wonderen meegemaakt en geweldig allemaal. Super. Ik hoorde van de week nog het verhaal van een vrouw die zei dat ze zoveel herstel in haar identiteit heeft gevonden. Gewoon door een prachtige wedergeboorte en daarna ook als kind van de Heer op te groeien. Mijn eigen schoonmoeder heeft bevrijdingen meegemaakt, heel bijzonder. Ze komt uit een Molukse cultuur, ze is tot geloof gekomen. En haar bekering ging gepaard met allerlei wonderen en bevrijdingen. En hoe kan ik daar nou minderwaardig over doen? Als je zo'n prachtig verleden hebt, geweldig. En toch wil ik vanmorgen zeggen, dat verleden is alleen maar een fundament onder al die grote plannen die de Heer nog voor je heeft. Durf te geloven dat de Heer nog allemaal cadeaus voor je heeft klaarliggen die jij mag oppakken. En waarmee je ook zijn koninkrijk zichtbaar mag maken in deze wereld. Wie houdt die van cadeautjes? Steek je hands op. Ja? Oké. Okay. Ik dacht, laat ik nou eens een tientje meenemen. En laat ik nou vanmorgen eens zo gul zijn. Ik krijg ook goed betaald door deze gemeente, hoop ik. Weet ik niet eens. Grapje. Maar laat ik nou eens zo gul zijn door dit tientje uit te nemen. Wie zou dit tientje willen hebben? Steek je hand eens op. Ja. Oké. Okay. Ja. Mooi, hè? Oké. Nou, weet je, ik ga hem gewoon aan jou geven. Zo. Jij kijkt echt zo blij.
Sommigen denken, wat moet ik nou met dat tientje?
Ja. Jij wil hem wel, hè?
Jawel.
Oké. Okay. Ik moet je wel één ding heel eerlijk zeggen. Er zit een opdracht vast aan dit geld. Ja. Het is een mooi cadeautje. Ja. Maar ik geef hem aan jou. Met de opdracht dat je er iets mee gaat doen waarmee je iemand anders heel blij kan maken. Wil je hem dan nog steeds hebben?
Jawel.
Ja, dat is ook zo wat om dan nu te zeggen van nee, hoeft niet, hè? Ja. Hoe heet je eigenlijk?
Ik heet Rinke.
Hoe zeg je?
Rinke.
Rinke.
Ja.
Vind ik echt een mooie naam uit deze regio, of niet?
Dankjewel.
Ja, mooi. Hey Rinke, deze voor jou. Applaus voor Rinke. Ja. Kijk, zo. Dit soort cadeautjes, daar heb ik het over. Als ik zeg van God heeft nog veel meer cadeautjes voor je, dan moet je denken aan cadeautjes die je mag uitdelen aan de mensen om je heen.
Ja, en sommige mensen kijken al van, ja, wat heb je nou aan dat soort cadeautjes? Daar heb je toch helemaal niks aan?
Weet je, dat is echt zo'n gedachte van die van baby's in het geloof. Ja? Die denken, hè, die 1 Korinthe 3 categorie, die denken van, ja, wat heb je daar nou weer aan? Ik kom hier toch gewoon voor mijn eigen moedermelk en ik kom hier om lekker zelf wat te ontvangen en dan kan ik daar de week mee door. Wat heb je nou aan cadeautjes die je niet voor jezelf kan houden? Weet je, gisteravond hebben wij Sinterklaas gevierd. Dat is vrij omstreden inmiddels, hè? We hebben het niet aan Zwarte Piet gedaan, we hebben gewoon aan Piet gedaan. Aan de Blanke Piet en de Paarse Piet en nou, misschien ook wel een Bruine Piet, wie weet. Maar mijn zoontje is echt een gelovige van heb ik jou daar. Die gelooft met heel zijn hart in Sinterklaas. En ik heb al 3 keer uitgelegd kinderen zijn. Weet niet wat ik allemaal heb uitgelegd. Maar gisteren waren wij bij de deur. We hebben geen schoorsteen, we hebben wel een voordeur. En hij heeft zijn schoentje neergezet. En hij zong uit volle borst voor Sinterklaas. En hij wist het zeker, morgen ligt er een cadeautje in mijn schoen. Hij wist het 100% zeker. En ik vond het zo schattig, hij ging slapen en vanmorgen werd hij wakker. Hij rende gelijk naar de voordeur en het was er helemaal raak. Er lag gewoon een cadeautje bij. Maar weet je, de enige reden dat al die cadeautjes daar iedere keer weer liggen, is omdat er een aantal pieten zijn en die doen heel goed hun best. Bovenal is daar een Sinterklaas en die weet precies waar mijn zoontje naar verlangt. En die fluistert dat in aan al zijn pieten. En hij stuurt zijn pieten erop uit om al die cadeautjes op de juiste plekjes af te leveren. Mooi feest, hè? En de enige reden dat wij dit feest van generatie op generatie altijd kunnen blijven vieren, is omdat die Pieten altijd heel erg hun best doen. Want stel je nou toch eens voor dat er een dag zou komen waarop hij naar beneden rent en daar staat dat schoentje er treurig bij, terwijl hij nog zo hard heeft gezongen, maar helemaal onbeloond. Ja, oké, als dat één keer gebeurt, dat kan, hè. Want als hij nou morgen weer zijn schoentje zet, is de kans vrij groot dat dat gaat gebeuren. Hij mag niet iedere avond. Maar stel nou dat er nooit meer een cadeautje komt. Dan denk ik dat hij dat geloof aan de wil gehangt. En terecht, wat heb je nou aan een Sinterklaas waar je zo mooi voor zingt, maar die nooit cadeautjes geeft. En toen ik was bezig met de voorbereiding van deze preek en ik zag dat gisteravond gebeuren en ik dacht, weet je, dat moeten wij eigenlijk zijn. Je kunt wel zeggen dat de hemel vol ligt met allemaal prachtige cadeaus die God wil uitdelen aan mensen op aarde. En dat God als het ware op zoek is naar Pieten, naar bezorgers, die zeggen, Heer, ik wil van u ingefluisterd krijgen waar ik welk cadeautje mag afleveren. Rinke gaat daar denk ik voor bidden vanmiddag. Heer, wat mag ik doen met dit tientje? Hoe kan ik daarmee iemand tot zegen zijn? Nou, ik denk dat hij gelijk gewoon met zijn zus naar de McDonald's rijdt en dat ze samen een heerlijke... Dat mag ook. Je had je plannetje al lang klaar. Ik zie het aan je ogen. Ja? Maar ik denk, hé, daar ligt een roeping voor ons allemaal. Want stel je nou, wat een ramp. Wat een ramp als al die cadeaus in die hemelse magazijnen blijven liggen. Domweg omdat er geen bezorgers zijn die zeggen, Heer, stuur mij er maar op uit. Ik wil die cadeaus van u ontvangen en ik wil ze brengen naar de plekken waar u wilt dat ze afgeleverd worden. En toen moest ik denken aan Matteüs hoofdstuk 9. Kijk eens met me mee. Matteüs hoofdstuk 9. Daar staat iets heel bijzonders. Vanaf vers 36. Jezus die trok rond langs alle steden en dorpen. En hij verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk. En hij genas de zieken. En dan wordt het eigenlijk het probleem aangekaart waar we vanmorgen over spreken. Dan staat, toen hij de mensen zag, toen voelde hij medelijden met ze. Omdat ze er uitgeput en hopeloos uitzagen als schapen zonder herder. En hij zei tegen zijn leerlingen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. En daarop riep hij zijn 12 leerlingen. Zie je dat? Jezus die als het ware met zijn ogen rondgaat over de aarde. En al die onverhoorde gebeden hoort. Al die noden ziet van al die mensen. Oh, en hij weet één ding. Die mensen die zijn rijp voor het koninkrijk van God. En eigenlijk wil de koning ook niets liever dan in al die omstandigheden, bij al die mensen, of het nou in de Dominicaanse Republiek is of gewoon heel dichtbij hier in Heerenveen. Hij wil heel dicht bij die mensen komen, die lijden, die uitgeput zijn. Jezus heeft medelijden met hen. En dan zegt hij, joh, wat zijn er toch een hoop mensen die, als het ware net als mijn zoontje, al zo lang hebben gezongen. En ze komen weer beneden en dat schoentje staat er maar verlaten bij. Omdat er geen arbeiders zijn, zegt Jezus. En dan kijkt hij naar zijn kerk, dan kijkt hij naar zijn eigen leerlingen. En eigenlijk stelt hij zich dan de vraag, hey, zouden jullie voor mij willen gaan? Zouden jullie de bezorgers willen worden van al die schatten die klaar liggen in het koninkrijk van God? Zouden jullie die als het ware bij de hemel willen ophalen en willen brengen bij de mensen die vastzitten in allerlei moeilijke omstandigheden? En dan geeft hij ze de kracht van de Heilige Geest. En dan staat in vers 7, ga op weg, zegt hij tegen zijn leerlingen. En vandaag zegt hij het ook tegen jou en mij. Oh, als je toch je identiteit hebt gevonden, als je toch die geborgenheid kent van het leven met de Vader, dan wilde je ook inschakelen om dat uit te delen aan de mensen om je heen. Ga op weg en verkondig. Het koninkrijk van de hemel is dichtbij. Dat is een schat. Die heeft God zomaar aan ons toevertrouwd. En daar mogen wij de boer mee op. Die mogen wij brengen bij de buren. En bij de mensen die vastzitten op het schoolplein. Bij de kinderen en onder collega's. En hij zegt, genees de zieken. En wek de doden op. Maak mensen die aan huidvraat lijden weer rein. En drijf demonen uit. Niet als een soort nieuwe business. Niet om er geld mee te verdienen. Nee, zegt Jezus, jullie hebben het om niets ontvangen. En je mag het ook om niets, mag je het uitdelen. Wat een opdracht, hè? Als je toch deel bent van het gezin van God, dan wilde je inschakelen om dat gezin groter en groter te laten worden. Zodat iedereen die geborgenheid nodig heeft, hier de warmte van de Vader mag leren kennen. En als ik dan zo kijk naar die hemelse cadeaus die klaar liggen voor de mensen op aarde, dan denk ik, want dat zijn niet zomaar cadeaus. Dat zijn best hele bijzondere cadeaus. Het cadeau van eeuwig leven. Ga op weg en verkondig, het koninkrijk van de hemel is nabij. Het cadeau van genezing. Echt de kracht van de Heilige Geest op ons leven. Waardoor we genezing mogen uitdelen. Doden opwekken zelfs. Mensen die aan huidvraat lijden weer rein maken. Demonen uitdrijven. We mogen het bij de Heer ophalen. En we mogen het zomaar aan de mensen op aarde geven. En weet je hoe je nou een bezorger wordt van de hemeldienst? Door iedere dag je handen te openen. En te zeggen, Heer, op welke manier mag ik vandaag een verschil maken voor de mensen om mij heen? Die misschien stilletjes in hun hart, zonder dat ze u kennen, al lang hebben gebeden. God, als u er bent, laat het mij dan weten. En dan zul je merken dat de Heer je gaat inschakelen. Dat de Heer je ook open oren gaat geven, zoals hij dat bij de jonge Samuel heeft gedaan. Dat vroeg of laat, dat je denkt, ik krijg zomaar een gedachte. En die komt zomaar tussendoor. Misschien is die wel van God. Ja? Wanneer je een compliment wil geven aan een collega. Soms gewoon heel simpel. Of als je opeens denkt, ik heb een gedachte en die moet ik uitspreken over een broer of een zus. En dan is het opeens de spijker op de kop. Dat kan zo een woord van wijsheid of een woord van kennis zijn. Of een advies waarvan je denkt, goh, ik spreek het uit, maar volgens mij komt dit niet van mezelf. Of gewoon door vriendelijk te zijn. Ook dat is een cadeau uit de hemel. Christenen die op Jezus lijken. Christenen die net zo vriendelijk zijn als Hij. Jezus ging langs al die steden en dorpen en eigenlijk het enige wat hij deed, hij had zijn handen open voor de mensen om zich heen. Oh, en hij was zo ontwapenend dat zelfs de kinderen bij hem op schoot kwamen zitten. En dat zelfs de mensen aan de randen van de maatschappij zich geborgen voelden bij hem. Eigenlijk zei hij telkens, wat kan ik voor je doen? Hoe kan ik jou tot zegen zijn vandaag? Jij mag een cadeau zijn rechtstreeks uit de hemel.
Nou, sommige christenen hebben er helemaal geen zin in. Het is naar, maar waar. En Paulus heeft het erover in 1 Korinthe 3. Ze blijven altijd baby. De enige vraag die ze stellen is, wat zit er voor mij in?
Maar er zijn andere baby's en die hebben het verlangen om te groeien. En weet je wat het mooie is van baby's? Er zit zoveel potentieel in baby's om te groeien. Als ze maar opvoeders hebben die zeggen, er zit goud in jou. En ik ga naast jou staan om alles wat God in jou latent heeft gelegd, om dat tot aanzijn te roepen en om dat tot ontwikkeling te brengen. Mooi, hè? Je zult het misschien niet zeggen, maar ik ben zelf ooit een keer een baby geweest. Dat is echt waar. Lang geleden. Inmiddels ben ik heel grijs geworden al en zo. Dus ik trek me altijd stoere kleren aan en lijk ik toch nog een klein beetje jong. Want ik doe veel met de jongeren ook in onze gemeente. Maar ik begin wat ouder te worden. Maar er was een dag, man. Ja, dat is heel raar. Ik schaam me er ook voor. Maar toen kon ik nog niet eens lopen. Weet je dat? En ik probeerde een paar pasjes. En ik knaalde op de grond. Bijna met mijn kop tegen de stoel aan. En mijn moeder keek ook naar mij. En die dacht, wat ben jij een hopeloos geval. Dat jij toch nog niet kan lopen. En ik dacht ook, die gave heb ik waarschijnlijk niet. Misschien dat de Heer mij op een dag kan gebruiken in preken, maar lopen, ik denk niet dat dat ooit gaat lukken. En toen ik naar school ging, toen werd het eigenlijk alleen maar erger. Dan moest ik leren lezen. Nou, dat ging ook niet in één keer goed. En mijn juf keek naar mij, die dacht, stumpert die je bent. Dat je dit niet kan. Baby. Ja, je kunt wel raden wat er gebeurde toen ik een fiets kreeg. Op een gegeven moment zijwieltjes eraf en ik van de berg af. En ik was zo bezig met die voorband die zo ontzettend hard ging. Ik zag niet dat er een wegafzetting midden op het fietspad stond. En bam! bam, rolde de bodden op mijn verjaardag, hechtingen in mijn kin bij de dokter. En ik dacht, fietsen is waarschijnlijk voor mij ook al niet weggelegd. En toch, als je maar doorzet. Als je maar doorzet. Er zit al het potentieel in jou om op te groeien. Als je doorzet, word je vanzelf volwassen. Ja? Maar zelfs toen ik volwassen werd, joh, dan gaat het ook nog niet allemaal vanzelf. Toen ging ik trouwen. Aardig zijn voor een vrouw na een hele werkweek. Hoe doe je dat eigenlijk? Hoe los je conflicten op in je huwelijk? Je eerste kind opvoeden. Wat een drama is dat. Ja, die is inmiddels 15, die is dit jaar ook blijven zitten. Dat was een beetje mijn oefenexemplaar. Daarna is het met 3 andere kinderen heel goed gegaan. Nee hoor, grapje. Ik hou ook van onze oudste. Maar het leven is één en al leren. Iedere keer moet je weer opnieuw beginnen om jezelf te gaan ontwikkelen. Alles moet je leren. En als jij een geweldige bezorger wil zijn van al die pakketten die God heeft klaar liggen in de hemel voor de mensen op aarde, dan wil ik je dit zeggen, dat moet je gewoon leren. Dat moet je gewoon leren. En hoe leer je het? Door iedere dag je handen te openen. En door te zeggen, Heer, wilt u mij vandaag helpen om deel te zijn van de bezorgservice van de hemel? Want ik wil niet alleen een kind zijn van u, die alleen maar veilig is in de armen van de Vader. Maar ik wil ook een bruikbaar instrument zijn in uw hand. Amen? Amen. En je zult merken dat met die houding, dat de Heer tot je begint te spreken. Dat je begint te merken, ja, God gaat mij inschakelen. God gaat mij gebruiken om die zegen die ik ontvangen heb, om die door te zetten naar de mensen om me heen. Onlangs stond ik bij de cafetaria. Het is vorig jaar misschien wel. Het was koud, kerst. En ik was patatjes aan het kopen bij de cafetaria. En ik zat ook niet zo lekker in mijn vel en ik was druk en zo. En ik had eigenlijk niet door dat er al een minuut of zo een vrouw in mijn oor aan het praten was. Die stond naast mij. En op een gegeven moment dacht ik, wat... En ik begon aan te haken bij het gesprek, want ze was vol in een gesprek al bezig. En ze zegt, ja, en ik ben nu bij een vriendin van mij. En die is net gescheiden en met 5 kleine kinderen woont ze op betonnen vloeren. En die kerst komt eraan en het is koud en dat kan toch allemaal niet. En ik had gevraagd, Heer, wilt u mij tot een zegen maken voor de mensen om mij heen? Maar toen stond het gewoon naast mij. En ik dacht, ah nee Heer, hier heb ik helemaal geen zin in. Ik ben gewoon patatjes aan het halen nu. En ik wilde het echt zo wegdrukken. En het was alsof God zei, waag het niet Olaf, denk eraan. Dit heb jij gevraagd. En ik zei, ah oké, dus uw gezin is net gescheiden en woont op betonnen vloeren met 5 kinderen. Oké, wat heeft dat precies met mij te maken? Ja, dat weet ik niet, maar als je kan helpen op een of andere manier. Ik denk, waarom vraag je dat aan mij? Zie ik eruit alsof ik wil helpen of zo? En het was alsof de Heer zei, maar Olaf, dit is een open deur die ik aan jou geef. En ik zei, oké. Nou, hier heb je mijn mobiel nummer. Als ik iets kan betekenen voor je vriendin, dan hoor ik het wel. En ik was dan niet thuis en mijn telefoon ging. Ja, en ze heeft echt hulp nodig. En ik dacht, oké, helder nu. Dus ik heb een aantal vrienden opgetrommeld. En we hebben met elkaar vloeren gelegd. En we hebben die wanden gesausd. En die kinderen die stonden erbij en die straalden. En op een gegeven moment, het raakte zo mijn hart, zei een van die kinderen van mama, mag ik nu weer mijn vriendjes thuis uitnodigen? Zei hij. En ik dacht, oh, wat is het mooi om deel te zijn van de bezorgservice van de hemel. En om die schatten die God gewoon klaar heeft liggen, om die door te mogen zetten naar de mensen die hij zo graag wil bemoedigen. Op een ander moment, ik stond op het schoolplein. En ik wist van een vader en hij had eigenlijk weinig contacten bij ons in de buurt. Hij woonde ook nog maar net in de stad. En ik wist, hij was gescheiden en hij zag er een beetje sip uit. En op zo'n moment weet je het, jij weet het ook, ik ook. Ga naar hem toe, je voelt het aan je hartslag, gaat sneller kloppen. Allemaal signalen dat de Heer wat tegen je wil zeggen. Dus ik zeg, oké. En ik ging naar hem toe en ik zeg, joh Rotman, ik ken je eigenlijk helemaal niet. Maar ja, ik heb gehoord dat je in een scheiding ligt en zo. Als ik iets voor je kan betekenen. En tranen sprongen gelijk in zijn ogen. Hij zei, nou, misschien heb je tijd om vanmiddag koffie te komen drinken. En hij was ook geen christen. Ik koffie drinken bij hem. En diezelfde middag waren we samen in gebed. Tranen over zijn wangen. Prachtig, hè? Weet je, God zoekt mensen die net als Jezus hun handen en hun hart open willen houden voor de mensen om hen heen. En soms gaat het op zo'n natuurlijke manier, de leiding die de Heilige Geest je geeft, om gewoon tot zegen te zijn. Op zo'n soort manier. Soms ook op een veel charismatischere manier. Dat ken je misschien ook. Er was een jongen en die mailde mij, die zei: Olaf, ik ben op zoek naar God, maar ik ken geen christenen. Mag ik een keer met je praten? Natuurlijk mag je dan met mij komen praten. Dat vind ik hartstikke leuk. Maar ik dacht: Heer, deze jongen die kent u niet en ik wil niet alleen een gesprek over u hebben, maar ik zou zo graag ook uw aanwezigheid, dat hij echt weet dat u er bent, Heer. En ik begon te bidden en ik begon ook in tongen te bidden. En ik zei: Heilige Geest, misschien heeft u wel een openbaring of zo. De Bijbel staat er vol van dat de Heer ook vanuit het hart van de Vader dingen wil openbaren. En opeens had ik het gevoel dat zijn ouders waren gescheiden. En dat de relatie met zijn vader niet soepel liep. En dat God tegen hem wilde zeggen: ik wil een vader voor jou zijn. Ding dong, daar ging de deurbel. Stond hij, ik had hem nog nooit gezien. Hij hing zijn jas op. En ik zei: joh, nog voordat wij lekker gaan praten en zo, ik heb het idee dat God iets tegen jou wil zeggen.
Vond ik dat spannend? Joh, dat vond ik doodspannend. Want misschien klopt het ook wel helemaal niet.
Maar ja, dat is het risico van het vak, hè. Ja, ik heb gevraagd: Heer, wilt u dit soort dingen in mijn leven gaan doen? En ik begon te vertellen: ja, ik denk dat de Heer tegen me heeft gezegd dat je ouders gescheiden zijn. En dat de relatie met je vader niet zo soepel loopt. En dat hij een vader voor je wil zijn. Kippenvel op zijn armen. Hij zei: hoe weet jij dat allemaal? Ik zei: dat weet ik helemaal niet. Maar de Heer weet het wel. En hij wil zo graag dat jij weet dat hij je kent. En dat hij je vader wil zijn. En dat je geborgenheid bij hem mag vinden. En die jongen is nu gedoopt en die zit in de gemeente. Prachtig. Een paar weken geleden ging ik ook naar een gemeente toe. En ik zei: Heer, misschien dat ik wel iets mag openbaren uit uw hart. Soms weet ik het ook niet. En het gebeurt ook lang niet altijd, hoor. Alsof ik dat zomaar als warme broodjes zomaar uit mijn mouwen slinger. Dat is echt absoluut niet zo. Maar toen gebeurde er ook iets nieuws wat ik nooit heb meegemaakt. Ik kreeg opeens een plaatje van een vrouw. Zelfs inclusief haar haardracht en bril. En zelfs de kleur van het shirt. En het was alsof God zei: als je haar vandaag tegenkomt, dan moet je vragen of je voor haar mag bidden. En ik was zo aan het preken, net zoals vandaag. Ik zat er zo een beetje te kijken, zo in de zaal. Ik dacht: nou, volgens mij niet, hoor. Maar, nou ja, misschien heb ik dat ook wel mis. En tijdens de koffie stond ze opeens naast me. Precies dezelfde kleur als in het beeld wat ik van de Heer had ontvangen. Dezelfde bril, dezelfde haardracht. En ik zeg: mevrouw, dit is heel gek, maar ik heb het gevoel dat ik voor u moet bidden. Ze begon te huilen. En al het nood kwam eruit en ik mocht haar gewoon bij de Vader brengen. Is dat niet fantastisch? Om op die manier met de Heilige Geest op stap te gaan en gewoon te zeggen: Heer, ik wil bruikbaar zijn. Ik wil niet altijd in de kinderfase blijven, maar ik wil leren te bewegen in de kracht van de Heilige Geest. En natuurlijk kun je daarin ook weer uitschieten. Ik ken ook, nou, dat zijn geen charismatische, dat zijn charismagische mensen. En alles wat ze doen moet eerst door profetie en dubbel openbaring en zo. Heer, waar ga ik vandaag mijn boodschappen doen? Nou, daar geloof ik niet zo in. Is niet zo nodig. Maar ik ken ook christenen die zitten helemaal aan de andere kant van de flanken. Ja? Het enige wat we hebben is alleen maar het natuurlijke boerenverstand. En daar geloof ik ook niet in. De Heer wil met je samenwerken. Zodat je op maat de cadeaus kunt bezorgen die Hij voor de mensen heeft klaarleggen. En weet je wat het mooiste is? Tieners die opgroeien en aan de ene kant nog worstelen met hun identiteit. En aan de andere kant zeggen: Heer, ik wil zo graag een bruikbaar instrument in uw hand zijn. Ik wil niet langer kind blijven, ik ben nu tiener en ik wil volwassen worden. Dat vind ik zo mooi. Ik was onlangs op het zendingsveld en een meisje was daar. En we deden prachtige dingen, ook bouwprojecten en zo. En ze zei: het hoogtepunt van mij was toen God tegen mij zei dat ik mijn ring moest weggeven aan een meisje die geen ring had, daar ergens in de Balkan. Prachtig. Het hoogtepunt van een andere tiener was, en dat had hij echt van de Heer ontvangen, dat hij op een bepaald moment zijn getuigenis mocht geven. En met knikkende knietjes stond hij daar te getuigen over wie God in zijn leven was. Het is zo mooi om op die manier door de Heilige Geest gebruikt te worden. Om te zeggen: Heer, ik wil open handen hebben en ik wil een open hart hebben voor de mensen om me heen. En dan gaat God je gebruiken met al die prachtige gaven ook van de Heilige Geest. Die mogen gewoon door je heen gaan werken. Maar let op, die gaven zijn alleen voor mensen die zeggen: Heer, ik wil bruikbaar zijn voor de mensen. Wat heb je aan een kwast als je niet bereid bent om te schilderen? Helemaal niks. Maar als jij zegt, Olaf, ik wil je huis wel schilderen, dan krijg je van mij een kwast. En als je zegt, ja, maar ik heb nog nooit geschilderd, ik ben nog niet zo goed, dan mag je ook schilderen, maar dan beginnen we lekker bij de kelder. En dan mag je bij de gang, net zo lang, en dan wat meer op de zichtbare plekjes. Maar je mag jezelf gaan ontwikkelen. Want God heeft goud in jou gelegd. En ik hoop dat je vandaag zegt, Heer, schakel mij maar in. Ik wil deel worden van de bezorgservice van de hemel. Ik wil al die hemelse cadeaus, die wil ik afleveren bij de mensen om me heen. En daar ben je nooit te jong voor, om dat aan de Heer te vragen. Zelfs de jonge Samuel werd door de Heer gebruikt. Je bent ook nooit te oud om je te gaan ontwikkelen. De duivel heeft allerlei trucjes en leugentjes om te zorgen dat we maar niet in beweging komen. Petrus, die had Jezus 3 keer verloochend. Denk maar niet dat Jezus nog een keer naar jou toe komt lopen, hoor. Nou, dat deed Jezus dus echt wel. Je mag altijd opnieuw met hem beginnen. Denk maar niet dat God je nog kan gebruiken na een scheiding, hoor. Echt wel. Denk maar niet dat God jou kan gebruiken. Jij hebt nog helemaal niet genoeg bijbelkennis. Echt wel. Denk maar niet dat God jou nog kan gebruiken. Je bent al veel te oud. Echt wel. Het enige wat nodig is, is die houding dat je zegt, Heer, ik wil een bruikbaar instrument zijn in uw hand. En als je nog jong bent, mag je zeggen, Heer, ik wil leren lopen. En als je dan valt, dan mag je opnieuw opstaan. Mijn moeder vond mij trouwens geen stumper, hoor. Die zegt, kom, we gaan het nog een keer proberen. En zo mogen we met elkaar gemeente zijn. En als je op een gegeven moment kan lopen, dan mag je leren lezen. En als je op een gegeven moment kan lezen, dan mag je leren schrijven. En je mag leren autorijden. En je mag jezelf helemaal gaan ontwikkelen. En ik hoop dat het gebed van je hart is. Om te zeggen, Heilige Geest, ik wil stapje voor stapje leren. Om te bewegen in uw kracht. Ik wil dat u mij kunt gebruiken. Stapje voor stapje. Ik sluit hiermee af, hoor. Maar die discipelen van de Heer Jezus, dat waren nog maar jonge tieners. Toen ze door de Heer werden uitgezonden. Om demonen uit te drijven en om zieken te genezen. En weet je nog hoe blij ze waren? Toen dat lukte, in Lucas 10 lezen we daarover. Jezus, het is gelukt! We hebben een demon uitgedreven! Ja! Yeah! En Jezus zegt, ja, heel mooi. Heel mooi. Maar wees niet enthousiast alleen maar daarover. En wees vooral niet trots op jezelf, want die kracht heb je nooit vanuit jezelf. Wees vooral blij dat je naam bekend is bij de Vader in de hemel. Maar geweldig dat je leert gebruikt te worden. En ik denk dat ze met kleine demoontjes begonnen. Nooit met die allergrootste natuurlijk, hè? Gewoon kleintjes. Daar beginnen we mee. En ook als je leert te profiteren, je hoeft niet gelijk als een soort Mozes met je staf op het water te slaan. Nee, wees gewoon bescheiden. En zeg, ik heb een bepaalde gedachte. En ik denk dat de Heer die mij misschien wel heeft gegeven. Komt het een beetje aan? Lukt het een beetje? En ook met genezing is ook zo'n prachtig cadeau uit de hemel. Maar je hoeft niet gelijk naar de terminale patiënten in het ziekenhuis. Je mag ook gewoon eerst bidden voor een zweetvoet. Of iets heel kleins. Ja? En als dat lukt, zeg je halleluja, prijs de Heer. De Heer heeft mij gebruikt. En zo mogen we ons stapje voor stapje mogen we ons gaan ontwikkelen. En je zult zien dat als je daarin zuiver en oprecht bent. En de eer niet zelf opstrijkt, maar altijd weer teruggeeft aan je Vader, dat hij je gaat gebruiken. God heeft een plan voor jou. En denk alsjeblieft niet te klein over wat hij door jou heen kan doen. Hij heeft je uitgekozen. En wat zou het mooi zijn als deze beweging zowel naar binnen gaat vanuit de gemeente. Dat zoveel mensen in Heerenveen hier de warmte van de Vader leren kennen. Maar dat iedereen die warmte heeft gevonden ook weer ernaar uitgaat. Om weer uit te delen wat je van de Heer hebt ontvangen. Zodat we samen het hart van de Vader hier in deze omgeving mogen zichtbaar maken. Samen groeien en samen de Heer dienen. Op een heerlijke, frisse manier. Zullen we opstaan? Dan wil ik graag voor je bidden. Heer, dank u wel dat we zo kerk van u mogen zijn. Heer, en u heeft zoveel invalshoeken, Heer, waarop we ons leven in u mogen bezien. Heer, we zijn als die kwetsbare schaapjes die echt de zorg van de herder nodig hebben. En sommigen van ons zitten ook in zo'n fase. Dat ze zeggen, joh, het thema van vanmorgen komt eigenlijk niet eens aan. Want ik voel me nog, ik heb echt eens die beschutting van de herder heb ik nodig. Dank u, Heer, dat uw hart naar deze mensen uitgaat. Heer, we zijn ook als een tempel, zoals Petrus dat noemt. Die wordt opgebouwd uit allemaal levende stenen. En we mogen allemaal ons plekje innemen en samen de grootheid van God zichtbaar maken. Door voor u een tempel te bouwen. Heer, dank u wel dat wij mogen groeien in ons geloof. Als gemeente collectief, maar ook heel individueel. We zijn eens geboren in u. En nu mogen we ook opgroeien in u. Heer, en ik bid voor de jonge Samuels hier in de gemeente. Jonge kinderen, jonge tieners. Dat hoe jong ze ook zijn, dat ze mogen worden aangezwengeld door de Heilige Geest. Zoals Samuel al op jonge leeftijd van u dingen ingefluisterd kreeg. Zo wilt u ook de jongeren in de gemeente gebruiken om op te staan in de kracht van de geest. Het staat zo mooi in Joël 3, dat in de laatste dagen, Heer, zult u uitstorten van uw geest over al wat leeft. En zelfs jonge mensen zullen ingeschakeld worden. En ook de ouderen zullen ingeschakeld worden. En samen zullen we de grootheid van God zichtbaar maken. Heer, bouw die beweging, Heer, in ons midden. Bouw die beweging in ons midden. Heer, en u weet wat ons afremt in onze ontwikkeling. U kent die thema's, Heer. Misschien onbeleden zonden, waardoor we niet groeien in ons geloof. De Korinthen hadden daar last van. De Korinthen hadden ook last van allerlei theologische conflicten. En misschien hebben wij ook wel heel veel bijbelkennis, Heer. Maar help die kennis ons niet om u te dienen, maar juist om elkaar in de haren te vliegen. Ook, Heer, dat willen we ook verbreken. Heer, partijschap leggen wij naast ons neer, want dat helpt ons ook niet om uw koninkrijk te bouwen. Maar we willen opgroeien. Wij willen sterk worden in u, Heer. Wij worden volwassen christenen, willen we zijn. Die vol van de Heilige Geest getuigen zijn in deze wereld. Help ons heel persoonlijk, ook deze week, in de week die voor ons ligt, op de werkvloer, om daar uw stem te verstaan. Want misschien wilt u wel iets influisteren over een collega. Misschien mogen wij wel iemand bemoedigen die vastzit. Heer, misschien mogen wij ook wel iets doen voor ons broertje of zusje of voor onze man of vrouw. U wilt ons inschakelen, Heer, om die cadeaus die u heeft klaar liggen in de hemel, om die uit te delen aan de mensen om ons heen. En ik zegen de gemeente daarin, Heer, dat we zullen zijn als een bruikbaar instrument in uw hand. In de machtige naam van Jezus Christus. Amen.